Het is heel opvallend, gemeente, dat zondag 17 betrekkelijk weinig woorden gebruikt. En dan gaat het over een heel belangrijk feit, over de opstanding. En de opstanding is levendmaking, rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. Je zou er boeken over kunnen schrijven. Maar slechts één vraag met een summiere aanduiding van dat grote heilsfeit. En dan komt zondag 18. En daar gaat het over de hemelvaart van Christus. Bij ons vaak een beetje vergeten. En hier in zondag 18 heel veel woorden die ons bepalen bij de betekenis en de kracht van de hemelvaart. Dat is eigenlijk tegendraads. Wij doen dat anders. Als het hemelvaartsdag is in veel kerken, dan zijn er niet zoveel mensen als zondags bijvoorbeeld. Men gebruikt die dag vaak als een uitgaansdag. We zijn er soms niet. En dat is een hele verkeerde gewoonte. Eén dienst slechts en dan is het allemaal weer voorbij. Wel, daarom is het heel goed, gemeente, dat wij vanavond zondag 18 mogen voorstellen en daar wat uitgebreider op mogen ingaan. En zo gaan wij dus tot u spreken over de 18e zondag. En dan gaat het om de hemelvaart van Christus. Drie gedachten. Christus in de hemel, Christus op de aarde en Christus in het hart. Dus de hemelvaart van Christus bepaalt ons bij Christus in de hemel, Christus op de aarde en Christus in het hart. Daar gaat het om. Want er wordt gevraagd, wat verstaat gij daarmee de opgevaren ten hemel? Als u het antwoord niet wist, wat zou u zeggen? Als u nou niet wist, dat is een vraag uit de catechismus. Als het u zo even, als u nergens van zich bewust bent, als u plotseling die vraag zou krijgen, wat betekent nou de hemelvaart voor u? Dan denk ik dat wij, u en ik, dat wij daar toch wel even over moeten nadenken. Een zaak die bij ons misschien wel vrij onbekend is. Het kruis, dat is bekend, dat weten we allemaal. Het kruis van de Heer Jezus. Paulus zegt, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Maar de hemelvaart komt goed wel op sommige plaatsen aan de orde. Maar toch is het zo, ook in de beleving van het geloof komt dat nu niet zo duidelijk uit. Je hoort daar de mensen ook niet zo vaak van spreken. Hoe is dat met u als u de Heer vreest? Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Hebt u levende kennis? Hebt u bevindelijke kennis van de hemelvaart van de zaligmaker? Als u de Heere vreest. Of zegt u nou, ik heb in het offer van Golgotha alles gevonden. Daar ligt alles in. Maar daar is meer. En dat is toch wel heel belangrijk, gemeente. Dat er meer is dan wat wij hebben. Het is heel goed dat wij ons dat steeds weer bewust zijn. Ook Gods knechten, als ze gepreekt hebben, dat ze beseffen, er is veel meer dan wat ik gezegd heb. Uw beleving, uw bevinding, uw leven innerlijk. Oh, daar is veel meer dan wat u weet. En waar leeft u bij? Wat is nu ook de grond van uw leven? Dat is toch een hele belangrijke vraag. Als het gaat om de kennis van Christus, dan moeten wij hem toch kennen in zijn volheid, in zijn grootheid. Het zou toch heel smartelijk zijn als wij wel staan bij het kruis en verder eigenlijk niet veel verder komen. De opstanding misschien ook niet. In die diepe, krachtige woorden die we genoemd hebben en ook de hemelvaart die ook zelfs in de officiële kerkelijke diensten toch maar zo mager aan de orde komt. Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Ik denk voor Gods volk, voor Gods kinderen een moeilijke vraag. Een vraag die op de man afkomt en die je ook voor die geweldige vraag stelt. Voor die gewetensvraag. Ken ik hem als de opgestane? Is hij in mijn leven ook werkelijk de koning der koningen en de Heere der heren? Zoek ik hem te kennen in zijn heerlijkheid, in zijn grootheid, in zijn macht en majesteit. Ja, voor Gods volk is dat een moeilijke vraag, maar eigenlijk voor iedereen. Misschien ook wel voor onze jongelui. Ja, als het gaat om de hemelvaart. Daar is vrijwel in Gods woord geen feit, geen wonder zo omstreden als de hemelvaart. Want ja, vroeger dacht men dat de aarde plat was. En dan kon je natuurlijk zeggen, iemand die opvaart, die, nou, dat is een lokale zaak, die vaart op omhoog en daar zal dan wel ergens de hemel zijn. Maar de moderne mens, hij weet dat de aarde rond is. En kun je dan nog wel zeggen, de opvaart naar boven, kan dat eigenlijk wel, de aarde is rond. Stel dat je nou in het zuiden aan de onderkant zit of aan de bovenkant. Wat is nou boven eigenlijk? Wat is nou de hemel eigenlijk? Dat zijn vragen voor de moderne mens. En die kunnen wij ons wel voorstellen, ook voor onze jeugd. Als wij nadenken over de dingen, dan zeggen we, ja, hoe kan dat nou eigenlijk allemaal? Is dat wel geloofwaardig? Ook in onze eigen kringen worden die vragen gesteld. Zijn er ook wel voorgangers die zeggen, ja, dat was toen in die tijd zo. Toen had men die voorstelling, gemeente. En nu hebben wij een andere voorstelling. En nu moeten wij dat feit van toen met die gegevens, wij moeten dat transponeren, overbrengen naar onze tijd. En ja, wat zou dat dan voor onze tijd kunnen betekenen? Nou, bijvoorbeeld niet een hemel als een locatie, als een plaats. Maar bijvoorbeeld de hemel als een toestand. De hemelvaart betekent dan dat Christus, nee, niet letterlijk naar de hemel is gegaan, maar dat hij wel een hemels leven heeft ontvangen. Hoe dat dan ook zou mogen zijn. Dat zijn moderne duidingen ook voor deze dingen. De moderne mens heeft er moeite mee. Kunnen al die oude dingen uit de Bijbel nog wel waar zijn? Maar gemeente, de moderne mens, die heeft ook ontdekt, bijvoorbeeld, als ik het nu over de hemel heb, die heeft ook ontdekt dat er misschien nog miljarden zonnestelsels in het heelal zijn. Wat praat eigenlijk die professor over zijn kennis en over zijn wetenschap? Goed, hij heeft dat ontdekt. Maar als ik een lijn zou trekken, bijvoorbeeld van hier naar Peking, en ik zou een millimeter hebben afgelegd, dan zou ik nog, dat is niet zelfs te vergelijken met de kennis die de moderne wetenschap heeft van de feiten van de schepping. Die schepping is zo machtig, jongens en meisjes, dat kan een professor niet even uitmaken. Die kan niet even gaan zeggen, wat daar staat in de catechismus, in de Bijbel, dat is niet waar. Kom niet onder de indruk van mensen die, terwijl ze een luttele fractie, een sumier gegeven van het heelal hebben ontdekt. Ga nou niet denken dat die mensen zouden kunnen uitmaken wat de hemel is en waar de hemel is. Dat kan de wetenschap niet. Dat kan de theologie niet, dat kunnen wij met elkaar vanavond ook niet. Het gaat erom dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Je voelt wel, het staat ook als een feit. Het staat voor de ogen zijner jongeren. Dus er zijn getuigen van. Kijk, dat moeten wij nooit vergeten. De opstanding en ook de hemelvaart, de feiten uit de Bijbel, daar zijn getuigen. Getuigen van. Ja, en die zijn er nu niet meer, dat is waar. Maar Paulus zegt het, hij is gezien van Cephas en hij is gezien van de elfen. En hij is gezien van 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog in leven is. Hij zegt dus, je kunt het aan die mensen gaan vragen. En dan denk ik, gemeente, dan denk ik, zou dat nu ook in onze tijd nog zijn? Leven die getuigen nog? Paulus zegt dat, vraag het maar aan die 500. Nou, is het nu zo bij ons, ouders, kunnen wij dat? Moeilijk, dat is heel moeilijk, ik begrijp het. kunt u aan uw kinderen als een levende getuige zeggen wat de opstanding van Christus betekent. Kunnen de avondmaalgangers dat? Als u aan het avondmaal gaat, dan wordt u verondersteld iemand te zijn die toch een begeerte heeft naar de volheid van Christus. Kunt u vertellen, wat kunt u als getuige aangeven dat de Heer Jezus Christus, dat hij is opgestaan en dat hij ten hemel is gevaren? Want er staat bij, hij is daar ten goede voor ons. Nou, dan moet u het weten. Dan zou ik het ook moeten weten. Ach, en ik heb er jarenlang, ik heb er wel een halve eeuw over gepreekt, gemeente, over de hemelvaart van Christus. Maar dat is nog niet een gegeven op zichzelf, dat nu altijd een levend getuigenis zou mogen zijn. Dus het gaat erom, ik wil u dat op het hart binden, dat onze jeugd, die misschien met vragen loopt, en die zegt, is dat allemaal wel geloofwaardig, is dat wel waar? En als er zoveel theologen zijn tegenwoordig die daarin tegemoet komen, ja, dan hoop ik toch dat er mogen zijn, ook van Gods kinderen, die dat kunnen zeggen. Het is in geen hoek geschied. En het gaat toch om de waarheid. De getuigen hebben het bevestigd. En ik hoop dat hier vele getuigen zijn. Dat er vele getuigen zijn die weten dat de Heer Jezus Christus ten hemel is gevaren. Die dat echt persoonlijk kunnen onderschrijven. Die dat zelf ook bij ondervinding, bij bevinding hebben mogen leren kennen. Is dat zo met ons? Dus dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Heel gewoon van de aarde naar de hemel. Niks dus een geestelijke hemelvaart. En niet geloven in allerlei dingen die daar wel een schijn van hebben. Maar vasthouden aan dat feit van het werk Gods. Laat u dat los, dan laat u uiteindelijk alles los. Hij is voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel opgeheven. Ja, en dan gaat het om de vraag, gemeente. Het gaat hier om twee dingen, de aarde en de hemel. Ik denk, oud en jong, je weet allemaal wel dat er een aarde is. En je weet wel dat je op aarde bent. En je weet wel wat dat ongeveer betekent. Je werk, je gezin, je zaak, je gezondheid. Wij zijn mensen uit de aarde aards. En daar zijn mensen, en Paulus zegt dat zijn de natuurlijke mensen die bedenken aardse dingen. En ik denk dat we daar goed in zijn, allemaal, dominees ook, in het bedenken van de aardse dingen. Druk zijn met de dingen van beneden, altijd maar achter de dingen aanlopen, altijd maar bezet zijn. Geen tijd voor het woord, geen tijd voor de zondag, dat is toch zo? Laatst in een kerkraad, dat een ouderling tegen me zei, dominee, je kunt toch niet verwachten dat de mensen twee keer naar de kerk gaan. Oké, dat. Ja, dan is het niet vreemd dat er een koopzondag komt. En dat mensen gaan vragen naar allerlei bezigheden. We zijn zo druk en we zijn zo gejaagd. U weet best dat er een aarde is, gemeente. Ik ook wel. Maar hier staat het woord hemel. Laten we eenvoudig zijn en zeggen, geloof je nou echt dat er ook een hemel mag zijn? Hoe kun je dat weten? Thomas Brook schreef een boek, Heaven on Earth, hemel op aarde. Kijk dan, dan kun je het weten. Als je weet, ik heb die hemel hier op aarde wel eens beleefd. Dat is toch prachtig. O, dat de hel kan neerdalen naar deze wereld, dat weten we ook wel. Denk aan al die vreselijke dingen die er gebeuren. Al die tranen, al dat bloed, al dat lijden van de mens. En ja, dat is natuurlijk heel ver weg in Bagdad en in Egypte. Maar ook in Sliedrecht is dat zo. He, ook onder ons zullen er toch vele mensen zijn die dat persoonlijk ook weten. Die zeggen, ach, allerlei smarten. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. De hel. Ik denk wel eens, de mens van deze tijd, die heeft het nog eens over de hel. En dan spot hij daar een beetje mee. Maar dat hebben ze nog onthouden, ook de losgewortelde moderne mens van deze tijd, hij noemt nog wel eens dat woord hel. Ik geef geen voorbeelden hier, dat doe ik niet. Maar ik vind het zo verdrietig voor die mens, ook voor die gemiddelde Nederlander, en noemt u maar op voor die wereldburger. Het is zo verdrietig dat hij de hemel uit het zicht kwijt is. Dat is toch wel een buitengewoon mistige zaak als dat gebeurt. Als je echt niet meer weet dat er een hemel is. Dat je niet meer eens een keer omhoog kunt zien. En dat je altijd maar bezig bent, net als het vee in de wei, met allerlei dingen om je heen. Je geld, je goed, je eten, je gezondheid. Er is een hemel, gemeente. Ik hoop dat u dat ook in beeld hebt. En dat u zegt, ja, daar gaat om een hart naar uit. Och, er was een jongen een keer die zei met tranen in zijn ogen tegen me, dominee, ik hoop toch ook in de hemel te komen. Nou, dat was wel mooi. Dat is toch wel mooi als jonge mensen dat zoeken. Is het genoeg? Ach, je kunt wel zeggen dat is niet genoeg. Er moet meer zijn, zeker wel. Maar laat het maar zo beginnen. Laten wij maar beginnen met te zoeken naar de hemel. En om buiten de hel te blijven. Dat moet je maar doen. Tracht maar buiten de verdoemenis te blijven. Dat is erg genoeg. Daar mag je mee bezig zijn. Daar mag je de Heer om bidden. En bid maar om in de hemelse heerlijkheid te mogen worden opgenomen. Gemeente, dus daar is een aarde, daar is een hemel. En gelukkig dat dat in de kerk nog wordt verkondigd. Als het gaat om de toekomst. De toekomst dat er nog een hemelse heerlijkheid is. Men zegt tegenwoordig licht aan het einde van de tunnel. Nou, dan gaat het om dat we dat mogen zien. Daar is een hemel dat hij van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Hier staat dus dat hij ons ten goede daar is. Ik hoop daar nog op terug te komen. Ik leg dat even terzijde. Maar dat laatste, dat is wel van belang. Er staat, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wel, gemeente, dat geeft de spanning aan. Dat geeft de spanning van het gebedsleven aan. Dat geeft de spanning aan van de prediking. Wij staan allen onder de druk, onder de spanning van de eeuwigheid. Van de nimmer eindigende eeuwigheid. Wij reizen naar de eeuwigheid. Iemand zei pas tegen me, dat is toch wat zei die, ik ben eeuwig. Moet je eens nadenken. U bent eeuwig. Het oordeel komt. En eeuwig wil zeggen, er komt nooit een einde aan. Dat is toch wel een aangrijpende gedachte. Dat zijn nu die angsten en die noden waar de dichter van sprak. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Hij de heiland, de zaligmaker, de borg, de vriend van tollenaren en zondaren. Zou hij gestreng kunnen zijn? Zou hij kunnen afwijzen? Zou hij mij naar het eeuwig oordeel kunnen verwijzen? Ja, het staat hier. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Christus in de hemel. Maar ik moet voort Christus op de aarde. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. En dat heeft eigenlijk ook een beetje mee te maken, vraag en antwoord 48. Moeilijk geformuleerd en niet simpel ook. Zelfs om het uit te leggen, maar laat ik een poging doen. Is dat nu zo belangrijk, het onderwerp hier, dat men vraagt, is nu Christus niet meer op de aarde? Ja, zegt de catechismus. Hij is wel op de aarde, naar zijn godheid, maar naar zijn mensheid niet meer. Die mensheid is in de hemel en de godheid is op aarde. Maar dat had een achtergrond dat hiernaar gevraagd werd. Rome zegt namelijk wel dat Christus naar zijn mensheid op deze aarde is. Weet u waar? Dat zou toch geweldig zijn. Als het zo was, als die Roomse leer waarheid was. Zij hebben hun kerken, ze hebben hun altaar. Overal zie je in de Roomse kerk het altaar. Prachtig uitgebeeld, veel kunst, veel cultuur, om het even zo te zeggen. En daar ergens in die sarcofaag, daar ligt uiteindelijk in die sacristie, daar ligt Christus. Moet u zich voorstellen, in de kerk. Echt, werkelijk, volle realiteit. Christus is naar zijn mensheid in de hostie, in de mis, aanwezig. Dus dan krijg je een stukje van die oude en dan krijg je echt Christus zelf. Dat heb ik nog nooit kunnen weggeven. Ik heb nog nooit aan een mens, ook aan de avondmaalstafel, zo dat brood kunnen geven dat ik kon zeggen, dat is nu echt helemaal Christus. U krijgt nu een stukje genade. Dat heb ik nooit gekund. Maar dat kan dan Rome wel. En daar is veel aan gelegen. Luther dacht ook die kant uit. Daarom wordt het hier gevraagd. En daar wordt de mis in ontkend. En daar wordt in ontkend ook dat je substantiële genade zou kunnen ontvangen. Dat je, of je nou gelooft of niet, zo zegt Rome het zelfs. Of je nu gelooft of niet, automatisch krijg je deel aan Jezus Christus. En dat wordt hier bestreden. Want hier staat, je moet onderscheiden. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Wat een waarheid. Geweldige waarheid als je erover nadenkt. Ik kan er nu niet op ingaan. Maar die twee naturen, na zijn godheid is hij niet meer op de aarde. Na zijn mensheid is hij niet meer op de aarde. Dat was, gemeente, voor de mensen van toen toch heel verdrietig. Voor de discipelen. Hij voert ten hemel op en er was alles voorbij. Ja, was er wel ooit wat gebeurd? Hè? Zo, die vraag die u ook wel eens hebt. U hebt het mogen geloven, u hebt het mogen zien, u hebt het mogen ondervinden. En u zegt, is het wel ooit gebeurd? Is het wel waar? Alles is verdwenen. Niets wijst er meer op. Mijn gevoel weerspreekt het. En ik heb er geen enkel gevoel meer bij. Hij is niet meer op de aarde. Dat is voor de kerk van toen moeilijk geweest. Dat is voor de kerk van nu ook moeilijk. Jongelui, dat je niet kunt zeggen, dat is nu zichtbaar Koninkrijk Gods. Dat is nu zichtbaar de Zoon van God die zou... Oh, wat zou dat... Stel u zich dat toch eens voor dat de Heer Jezus hier nu zomaar vanavond ineens de deur gaat open en hij zou hier binnenkomen. Dat zou toch wat zijn? Maar dat kan niet. Dat kan niet gebeuren. Het zijn wel geestelijke bewerkingen en bewegingen, maar na zijn mensheid is hij niet meer op de aarde. En jongens en meisjes, dat is voor ons ook in de prediking moeilijk. Wij kunnen niks laten zien. Geen beeld, geen gestalte, geen persoon, dat kunnen we allemaal niet. Je ziet, wat zie je in de kerk eigenlijk? Wat zie je nou van het werk Gods? Nou, je ziet mensen. Allemaal mensen. En soms is dat heel mooi als je mensen ziet. Hè? Dat is fijn dat je broeders en zusters ziet in de kerk. En soms denk je, ach, wat menselijk allemaal. Het blijft allemaal zo menselijk. Na zijn mensheid is hij niet meer op de aarde. Wat verdrietig. Ik kan je niet gevoelsmatig houvast bieden. Ik kan niet je verstand overtuigen. Ik kan niet, als het ware, iets laten zien. Ik moet het altijd hebben, ook in de prediking en jullie ook. Wij moeten het hebben van echt de geestelijke werkelijkheid. Dus dat is enerzijds het gemis van de kerk, dat je moet zeggen, ja, wij Ach, wij zien eigenlijk nu door een spiegel in een duistere reden. Je kunt je kinderen ook niet echt overtuigend zeggen, hier heb je het. En dat is het. En zo is het. Naar zijn mensheid is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Daar hebt u nou het positieve. Naar zijn godheid. Oh, wat staat hier eigenlijk? Moet u eens denken. Ja, wat hier staat, gemeente, kennen wij hem zo ook wel. Het zijn vragen die steeds weer vanuit ons leerboek naar ons toe komen. Want hier staat, naar zijn godheid, majesteit. Ik vat even die twee zaken samen. Dat is heel wat. Als je daar eens over nadenkt, de majesteit van de Heer Jezus Christus. Zijn majesteitelijke gestalte. Vaak is het zo dat wij, als wij spreken over de zaligmaker, dat wij het hebben over bijvoorbeeld zijn menselijke barmhartigheid, zijn liefde, zijn doorboorde handen, zijn borgtocht. Maar dan moet u eens kijken, Openbaringen 1, dan ziet Johannes iets van die majesteit, iets van die godheid. Dan staat daar dat daar in het midden van de zeven kandelaren één was, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, omgord aan de borsten met een gouden gordel. Zijn hoofd en zijn haar was wit, gelijk witte wol. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. Hebben wij wel eens een Christus ontmoet? Zijn ogen een vlam vuurs, die dwars door je heen. Waarvan je zegt, Heere, och, God enkel licht voor wiens gezicht niets zuivers wordt bevonden. Een vlamvuurs die mij zondaar moet verteren. Een vlamvuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk. Daar was geen ogenblikje iets van zachtheid in. En gloeide als in een oven. Wat een gezicht is dat. Jezus Christus in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit, zoals het hier genoemd wordt. En dan staat daar verder, ik lees nog even door, zijn stem als de stem van vele wateren. En hij had de zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Zo moeten wij Christus ook prediken. Zo moet hij ook in het woord gestalte krijgen, zoals hij hier staat in zijn verhoging. En dat zelfs een Johannes, de apostel der liefde, die aan zijn borst was gevallen, die hem kende van A tot Z, zou je zeggen, die dan daar als dood neervalt. Als dood neervalt. Ik denk dat bij u en bij mij dat deze Jezus, zoals Johannes hem laat zien, met dat vuur en met dat zwaard, dat wij daar, ik zeg het heel bescheiden, dat we daar niet zoveel van weten. Wij hebben liever dat andere beeld van Jezus, maar zijn godheid en majesteit. Ach, en dan zelfs als Johannes nou dood neervalt, wat moet er dan met mij? Hoe kan ik dan spreken over Jezus Christus? Wat moet er dan van u terechtkomen? Als dit de zaligmaker is. Maar dan is het geweldige dat hij zijn rechterhand op mij legt, zeggende, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Gelukkig, gemeente, als u weet dat Christus een rechterhand heeft. Niet alleen een linker, maar ook een rechterhand. En dat die hand wel eens in liefde op je gelegd is, zeggende, vrees niet. Dat is toch een wonder. Als u zo de majesteit, de heerlijkheid van Christus mag zien. Hij is God. Dat betekent, hij is even heilig als God. De wet rust ook in zijn hand. Maar hij heeft een rechterhand. En hij legt die in liefde, o deze Christus, op Johannes. Vrees niet. Dat is toch een buitengewoon iets. Naar zijn godheid en majesteit Is hij nog op de aarde, wijt hij nimmer meer van ons. En dan worden er weer twee genoemd. En dat staat er dan, zijn genade en zijn geest. En dat is ook een groot wonder, want het woord genade, wat betekent dat woord? Is dat hetzelfde als liefde, als goedheid? Genade wil zeggen dat dat te maken heeft met mensen die schuldig staan. Men zei vroeger wel eens, genade wordt geleerd op het schavot. Op het schavot, daar gaat het woord gratie betekenis krijgen. Genade. En ik mag het ook vanavond voorstellen. Ik heb u zo even dus dat verschrikkelijke beeld van de Zonen Gods, van die majesteit in de hemel laten zien. En dat moeten wij ons aandrukken. Dat moet ons ter harte gaan. Maar gemeente, ik mag u ook vanavond die genade Gods voorstellen. En ik mag ook zeggen, die genade, hier staat het toch zo heerlijk. Hij wijkt, die genade wijkt nimmer meer. Hij wijkt met zijn genade nimmer meer. Hier mag genade verkondigd worden vanavond. Hier mag tegen iedere zondaar gezegd worden dat hij zijn genade betoont. Kom tot hem en u zult ondervinden dat hij een genadig, barmhartig hoge priester is. Je hebt misschien allerlei gedachten van schuld. Misschien heel vaag of heel bijbels. Maar genade, dat zou een mens verlichten, dat zou een mens verblijden. Dat zou je ook levensmoed geven, geliefde. Dat zou je op deze wereld weer doen voortgaan. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Naar die genade wijkt hij nimmer meer van ons. Wat is dat een groot wonder, wat een voorrecht. Die genade, hij verheerlijkt die genade aan zondaren. En als de kerk uit zou gaan, elke zondag, dan zou er toch eigenlijk steeds weer dat ene woord genade voor genade uit zijn volheid ontvangen. Dat zou toch gezegd moeten worden. Dat zou toch de vrucht moeten zijn van de prediking. Als u zegt, ja maar dan moet ik een zondaar zijn. Ja gemeente, u bent een zondaar. U hoeft het niet te worden, u bent het. Ik begrijp wat u bedoelt, u moet dat bewust worden. Maar als u dat zo zegt, ik moet dat bewust worden, dan maakt u daar toch weer eigenlijk een voorwaarde van. Dan zegt u, dan moet toch bij mij wat komen, ik moet toch wat hebben, dan bent u remonstrant. Want de remonstranten zeggen dat. Die zeggen, je moet iets hebben en als de Heer dat ziet, dan ben je uitverkoren bijvoorbeeld. En zo kun je doorgaan. Maar als u zegt, ik ben niet zus, ik ben niet zo, vanavond wordt u die genade aangeboden. En ik doe dat met liefde en gulhartig. En ik hoop dat niemand zegt, u slaat mij over, ik sla niemand over. Wel, wat staat er nu in de weg voor die genade? Daar staat aan Gods kant niets in de weg. De Heer belooft het. En de Heer wil het geven uit genade. Neem dat mee. En laten wij niet zonder die genade mogen voortleven. Laten wij die verzoening mogen begeren in het bloed van Christus. Naar zijn genade en dan staat er, en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Ach, dan denk ik aan die geweldige woorden die wij lezen in het evangelie van Johannes. Als ik het zo gauw vinden kan, dan wil ik uw aandacht daarbij bepalen. Dat zijn troostrijke woorden. Wat zijn die heerlijk gesproken tot de discipelen. Als de Heer Jezus zegt in Johannes 14 vers 16... dat hij zijn geest zal geven. Hij zegt in die ge mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden en ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. Dat betekent, zoals de wereld nu is, zo, als ze zo blijft, dan kan ze die geest niet ontvangen. De wereld kan die niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Wat is dat een geweldig troostwoord. Met zijn geest wijkt hij nimmer meer van zijn kerk en van zijn volk. En die geest, ja, dat is nu zijn tegenwoordigheid. Die geest die in de raderen is, die in de prediking door kan klinken, die persoonlijk in je leven kan worden verheerlijkt. als die geest in je leven komt. Of wij hem zo mogen kennen. De geest van Christus. Het zijn geestelijke dingen, maar wat is die wereld van de Heilige Geest niet een rijkdom? En wat worden niet door Gods geest alle vragen opgelost? Ik zou niet één mens, al zat hij daar nou vlak voor mij in die stoel, ik zou niet één mens kunnen bereiken. En gemeente, het kleinste, het jongste kind hier vanavond aanwezig, ik weet niet hoe jong, wij kunnen met elkaar dat kleine kind niet bekeren, dat kunnen wij niet. Wij zijn totaal machteloos. Maar de Heilige Geest kan al die dingen. En als u zou zeggen, zeg het nooit. Als u zou zeggen, ja maar mijn schuld is te groot en mijn zonde te zwaar. En die man uit Middelharnis die op zijn sterrenbed kwam. En die zei, ach, mijn handen waren altijd te kort. En nu kan ik erbij. Dat heeft hij heel zijn leven gezegd. Echt een godvrezende man. Mijn handen zijn te kort, hij kon er niet bij. Maar de geest kan al die dingen. De geest werkt al die dingen door zijn almacht en zijn heerlijkheid. Hij verheerlijkt Christus. Eigenlijk zou je in de kerk nooit mogen zeggen dus dat er geen verwachting is. En dat er voor u geen hoop zou zijn. Dus naar zijn mensheid is hij niet meer op deze aarde. Dat geeft heimwee. Dat geeft ach soms ook zoveel verkeerde gronden voor het ongeloof. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Ik ga voorbij aan 48 en nu kom ik tot 49, het slot. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Het gaat dus om het derde nu. We hebben gezien Christus in de hemel, Christus op de aarde, Christus in het hart. En daar komt 49 terecht. Want ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. En dat kunt u lezen in die brief van Paulus, van Johannes, die eerste zendbrief. Daar staat zo geweldig, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen omdat ge niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Staat er zomaar een voorspraak. Maar nu zegt u, Gods volk is toch door het geloof gerechtvaardigd. Misschien zitten hier wel mensen in de kerk die zeggen, nou, bij mij ligt het helemaal vast. Het kan ook niet meer weg. Het kan niet meer stuk. Dat is in mijn leven gebeurd. Dat ligt goed. Ik heb wel mensen ontmoet die stonden zo hoog. Die zeiden, ik hoef niet meer te bidden om vergeef ons onze schulden. Want dan zou ik Gods geest bedroeven. Dat moeten alleen mensen doen die daar misschien behoefte aan hebben, maar ik ben van mijn schuld verlost. Mijn zonden zijn verzoend. Nou, dat is hier niet terug te halen. Hier staat, ik heb elke dag nodig een voorspraak in de hemel. Ook over deze dag. Oh, wat heb ik een voorspraak nodig over de zonde van de kerk. In de kerk, zondags. Wat heb ik een voorspraak nodig als ik in mijn huwelijk misschien allerlei verkeerde dingen doe. Als ik verkeerde woorden spreek. Wat heb ik een voorspraak nodig als mijn gedachten de verkeerde kant uitgaan? Wat heb ik een voorspraak nodig? Ik moet dat elke dag beleven. Ik kan niet zeggen dat is een keer gebeurd in mijn leven. Als u gaat rusten op wat u hebt ondervonden, als u gaat rusten op uw geloof, misschien zegt u wel, ach, ik geloof alles en het ligt helemaal goed bij mij. U hebt een voorspraak nodig. Een voorspreker die, als u het zelf niet kunt, die het voor u opneemt. Kijk, en dat is de betekenis van die hemelvaart van Christus. Ten eerste dat hij in de hemel, voor het aangezicht zijns vaders, onze voorspreker is. En als u die niet nodig zou hebben, dan denk ik nog even aan wat Johannes schrijft. Want dan zegt Johannes dat zo heel duidelijk. Hij zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Maar als we onze zonde belijden, hij is getrouw. Dus als wij zeggen, och, we hebben die voorspraak niet nodig, dan verleiden wij onszelf. En dat doen we als we zeggen, ik heb geen zonde. En dat doen we ook, gemeente, als wij ons zouden verzetten tegen een eerlijke prediking waarin de zonde u wordt voorgesteld en waarin de vloek op de zonde ons niet wordt onthouden in de prediking. Dus wij moeten niet, ook niet op de kansel, wij moeten niet zeggen dat wij geen zonde hebben. Wij moeten dat niet doodzwijgen. Wij moeten niet zeggen, daar mag je niet over praten, dat is taboe. Nee, zegt Johannes, je moet het belijden. En dat moet in de prediking gebeuren, dat moet in de binnenkamer gebeuren. En dan, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat ge niet zondigt. Maar indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Het zij uw troost, ook in donkere dagen. Het mogen u troosten als uw geweten u aanklaagt. Het mag u grond geven als u wegzinkt in uw eigen goddeloosheid. Wel een voorspreker. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Staat als tekst onder andere onder, en dat is een geweldig woord, daar staat die tekst dat Efeze 2, dat de kerk met Christus gezet is in de hemel. En dan komt u bij deze formulering terecht, dan kunt u zeggen, ja, dat is toch wel duizelingwekkend, dat een arm, ellendig, zondig kind van God in al zijn nood en moeite, in al zijn gemis, in al zijn helse vrees en smarten, dat hij met Christus gezet is in de hemel. Ons hoofd in de hemel staat hier dan. En dan zal hij zijn lichaam, zijn ledematen tot zich nemen. Hoofd en lichaam, dat is een onlosmakelijke band. Dat hoort hecht bij elkaar. O, dat nu een arme stumper, een geestelijke tobber, dat hij nu met Christus gesteld is in de hemel, terwijl hij misschien moet zingen en klagen dat God hem vergeten heeft. Met Christus gezet in de hemel. O, dat betekent niet dat we hooggevoelende worden en dat wij het wel hebben en dat we het wel weten, maar dat we mogen zeggen, ja, daar ligt toch dat pand in de hemel. Het hoofd is daarboven, het lichaam onder water bij een zwemmer. Maar dan is hoofd en lichaam, dat is toch één. Daar mag je toch van uitgaan. Hij zal ons als zijn lichaam eens tot zich nemen. Het is niet alleen iets voor oude mensen. Het is niet alleen iets voor mensen die voor de dood staan. Ja, ook. Dat zou heerlijk zijn als ze dat mogen weten. Als u dat mag geloven, gemeente, jong en oud. Als wij mogen weten dat er toekomst is. Hè? Dat er uiteindelijk een geopende hemel is. En dat de Heer Jezus plaats heeft bereid. In dat vaderhuis met zijn vele woningen. Och, wat een groot, heerlijk wonder. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. En ik zou kunnen eindigen met die woorden. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. En hier beneden is het niet. En ik heb al gezegd vanavond dat het onze breuk is. De breuk van de kerk, dat we zo met de aardse dingen bezig zijn. En dat we daar de hele week druk mee zijn. Wij allemaal. Dat wij aardse dingen bedenken. Hier staat dat Gods kinderen niet zoeken wat op de aarde is. Ja, en morgen moet je weer naar kantoor. En morgen moet je weer, vanavond moet je verder gaan met je opvoeding. En je moet weer naar de klas, jongens en meisjes. Nou, je bent midden in de aardse dingen ondergedompeld. Je kunt niet zeggen, ik ontloop dat. Maar dat is ook niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat wij onze plichten ontlopen. En dat wij zeggen wel, ach, ik heb toch eigenlijk hier op aarde niks meer te zoeken. Nee, het gaat erom dat wij zoeken wat daarboven is en van daaruit nu ook de dingen van beneden bezien. En daarboven, daar is Christus Jezus, daar is God drie-enig. Daarboven, daar is de toekomst van Gods kerk. En kijk, dan vanuit dat hemelse perspectief mogen ze met de aardse dingen bezig zijn. Maar weet u wat? Wat mij en wat u bedreigt, dat wij zondags in de kerk zitten en dat we dan verwachten van de dominee dat hij het over de geestelijke dingen heeft. En dan gaat het om je ziel, denk je, dan gaat het om de eeuwigheid, dan gaat het om al die dingen die misschien voor je besef wel eens wat onaards zijn. Gemeente, en dan morgen, als je dan morgen in het leven komt, wees eerlijk, dan word je weer meegezogen, dan stort je je weer in de aardse sfeer, in de aardse moeite en zorgen. Dus dan creëren we eigenlijk een scheidslijn, zondagschristenen die zondags zich openstellen voor de geestelijke dingen, en dan komt die week, en die week die sleep je mee, ik zei het al, en dan ben je met die aardse dingen bezig. En ik denk dat het heel moeilijk is voor jongens en meisjes om wat je nou vandaag gehoord hebt, jongelui, om dat nu over te brengen morgen op school. Om dan op een natuurlijke wijze in de klas, als je dat zo mogen kennen en weten, om op een natuurlijke wijze in de klas te mogen spreken van dat andere leven, van dat leven dat uit God is. En dat jij een andere hoop hebt, dat je weet, daar is meer dan het aardse. Want er was een man en die had zoveel bezittingen, zoveel boerderijen, landerijen, en hij had een toren laten bouwen in het midden van al die bezittingen. En dan nam hij zijn gasten mee en dan zei hij, kijk eens, dat is allemaal van mij, en die fabriek en die boerderij is allemaal van mij. Toen was er een eenvoudige man. Ach, en laat die eenvoudige man hopelijk op de kansel staan vanavond. Laat ik dat als tolk weergeven. En die eenvoudige man die vroeg, en hoeveel heb je nou boven? Zoveel beneden. Hoeveel heb je nou boven? Jongelui, wat hebben jullie boven? Op je mobieltje heb je misschien van alles. Heb je misschien aardige mensen, lieve vrienden. Heb je allemaal mensen, je zou zeggen, ach, wat vorm je een eenheid. Maar als je dat boven niet hebt, dan heb je aan al die lieve vrienden niks. Dan kom je daar eeuwig mee om. En gemeente, al zouden we nou veel geld hebben, al zouden we bezittingen hebben, we steunen daar zo makkelijk op. Dat is waar, dat is zo. Maar zoeken wij nu de dingen die boven zijn? Hoeveel heb je nou boven? Kijk, daar gaat het om. En kunnen wij nu, dat moet de strijd van Gods volk zijn, ook in onze tijd, hoe kunnen wij nu met het woord Gods, met het bloed der verzoening, hoe kunnen we nu met Christus midden in het leven staan? Gemeente, hier op de kansel kan ik het wel zeggen. Dan, ach, de Heere moet het natuurlijk ook geven, maar dat is uiteindelijk je werk. Maar als ik morgen in de straat sta, heb ik dezelfde noden en moeite als u. Dan zeg ik, hoe moet ik het nou die buurman vertellen? Zonder dat het kortsluiting geeft. Want dat kan ik ook wel. En ik kan het wel zo zeggen dat ik uit de hoogte spreek met mensen misschien om me heen. Maar dat is de weg niet. Hoe kun je nou vanuit die hemelse werkelijkheid de aardse dingen bereiken? Moeders, hoe kun je je kinderen opvoeden en ze daar nu van spreken in eenvoud? Ach, en weet u, bij mij, het is zo vaak, we halen het erbij. We slepen het erbij misschien wel. Omdat we denken, ja, dat moet ook. Maar dat moet nou zo spontaan zijn. Dat moet nou zo zijn dat het uit ons hart mag opkomen. Dat we zeggen, zo is het nu, mijn kinderen. Dat is nu de werkelijkheid en de waarheid. Er is een levende zaligmaker. Wat is het moeilijk om dat over te brengen. Ik hoop dat wij allen dat dus ook mogen beleven. Indien ge dan met Christus opgewekt zijn, zoek de dingen die boven zijn. En dat betekent niet dat ik de hele week een prekenboek op schoot heb. Dat kan niet. Ik moet ook de krant lezen. Ik moet ook met mijn werk bezig zijn. Ik moet alles doen wat er van mij gevraagd wordt. Niet met een boekje in een hoekje. Maar het gaat erom door Gods genade en gunst dat die hemelse lichtval over de dingen valt. En dat ik mag zeggen, in uw licht zien wij het licht. Zo kunnen we in de wereld staan. Als wij weten dat deze zaligmaker ook onze zaligmaker is. Kijk, er staat, en ik heb dat laten rusten, dat hij ons ten goede daar is. Gemeente, geldt dat van u? Geldt dat van jou? Geldt dat van ons, dat hij ons ten goede daar is? We zijn niet van de gedachte dat dat ieder mens geldt. Dat dat heel een gemeente geldt. We gaan niet met elkaar massaal naar de hemel, zo is het niet. Deze en die is daarin geboren, zegt Gods woord. Het is een heel persoonlijke zaak voor u, voor mij. Ons ten goede, dan ben ik even gelukkig. Dan heb ik alles wat ik nodig heb. Maar als ik daar niet bij ben, als ik daarin gemist word, dan is hij daar voor mij niet ten goede. Dan moet hij mij aanklagen bij de Vader. En dat zou toch verschrikkelijk zijn als Christus een aanklager zou worden. Dat zou toch ontzaglijk zijn. Oh, dan moeten wij zeggen, laat u met God verzoenen. En rust niet, voordat wij dat ook kunnen weten. Ons ten goede, niet alleen anderen, maar, en dat geven de Heere, ook mij. Amen.